Goedemorgen, gemeente. In de naam van Jezus Christus mogen we elkaar hier in de kerk of online op deze derde Lijdenszondag begroeten. Vanmorgen heten we dominee Verschuren heel hartelijk welkom in ons midden. We wensen u God zegen toe met de verkondiging van zijn woord. Ook voor de avonddienst bent u van harte uitgenodigd. Dan hoopt dominee Davelaar in ons midden te zijn. Na het kinderlied gaan de kinderen naar hun eigen dienst. Jullie allen met de leiding een gezegend uur toegewenst. Leest u aandachtig alsjeblieft de weekbrief door. Eén punt zou ik extra willen benadrukken. Dat zijn de onderwijsavonden voor doop en of belijdenis die vanaf woensdag 20 maart aanstaande zullen worden aangeboden. De collecte zal na de dienst bij de uitgang zijn. En na de dienst is er nog gelegenheid voor het drinken van koffie of thee en een goed gesprek met elkaar. U allen hiervoor van harte uitgenodigd. Denk u aan onze zieken, ouderen, alleengaanden en rouwdragenden. In het bijzonder de familie Rijnbrand, die afgelopen week hun schoonzus moesten verliezen. Vanaf deze plaats namens de gemeente jullie allen heel veel sterkte toegewenst. Aad Bijlo wil graag iets met ons als gemeente delen. Aad, aan jou het woord.
De gemeente. Ik heb een paar dingen opgeschreven, want als ik dat niet zou doen, sta ik hier morgenochtend nog. En het verzoek was om het beperkt te houden. Wie gelooft er niet in wonderen? Die mag nu zijn hand opsteken. Niemand niet? Gelukkig. Hier voor jullie staat een wonder. Een godswonder. Suzanne heeft een paar weken geleden verteld wat er gebeurd is. Ik zal alleen het slot vertellen. Ik was dood, maar ik leef. God zij dank. Het is een godswonder. Zijn kracht en liefde en genade en almacht hebben voor mij tot op dit moment gezorgd. Onze hemelse Vader is de Almachtige. Laat dit allemaal goed tot je doordringen. Denk hierbij ook aan de preek van Marijn van vorige week. Wees bereid. God kan je ieder moment oproepen en wij weten dag nog uur. Heel hartelijk dank voor alle gebeden. Er is enorm gebeden, dat heb ik zo ondervonden. Voor alle kaarten en andere blijken van meeleven, bezoeken, attenties, lekkernijen enzovoort. Het is een warm bad. Op één kaart stond zelfs onze trouwtekst. Heel bijzonder en zeer toepasselijk. Romeinen 8, vers 38 en 39. Dat niets ons kan scheiden van de liefde van God in de Heer Jezus. Wij zijn blij en dankbaar dat we weer samen in het midden van de gemeente mogen zijn. We voelen ons hier enorm thuis en gezegend. Ook namens Suzanne, gemeente, hartelijk dank voor alles. Maar bovenal zij onze hemelse Vader gedankt en geprezen. En daarom wil ik heel graag zingen, halleluja, eeuwig dank en ere. En zing dan geen halleluja, maar halleluja. Het is een 100% Hebreeuws woord. Een gebiedende wijs meervoud. Looft en prijst onze God. Dus halleluja.
God, voor je woorden. Dat is een hele mooie bemoediging, ook naar ons toe. We willen nu de dienst beginnen met het zingen van Psalm 25, vers 1 en 2. Waarbij ik u vraag voor zoveel mogelijk is te blijven staan. U allen een gezegende dienst toegewenst, tot eer van onze God en Vader.
Stil voor onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die God die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw blijft tot in eeuwigheid. Die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer en Verlosser, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. jongens en meisjes, het is fijn dat jullie er ook zijn. Ik zie jullie overal verspreid zitten. En jullie mogen straks naar jullie eigen dienst, naar de kindernevendienst. En ik wens jullie daar ook een hele fijne tijd met elkaar. En hopen jullie straks natuurlijk weer terug te zien. En we gaan eerst nog een mooi lied zingen. Het kinderlied. En dat is vandaag uit Hemelhoog. Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha. Dat lied gaan we nu eerst zingen. We zitten midden in de lijdenstijd. En daarin denken we na over het lijden van onze Heer. Dat lijden voor ons. En daardoorheen zien we ook alle gebrokenheid die er is in de wereld. Misschien ook wel in ons eigen leven. En dan zijn we toch net deze dienst begonnen met woorden van verwachting. Verwachting op de trouw van onze God. En soms, onder sommige omstandigheden, kan dat ook wel ingewikkeld zijn. Is dat misschien wel moeilijk om daarop te vertrouwen? Dat God trouw, betrouwbaar is. Zeker als het echt lijdenstijd is. Misschien ook in jouw of uw leven. Hoe kunnen we dan toch zicht houden op die trouwe liefde van God? Nou ja, daar willen we vandaag over na gaan denken. Met twee schriftlezingen en bijzonder wel vanuit onze eerste lezing uit Psalm 44. Een psalm die ook woorden geeft aan het moeilijke van dat vertrouwen. En tegelijk ook aan die aanhoudende trouw van God. We willen eerst gaan zingen uit het liedboek van de kerken, 176, vers 1, 3 en 4. O liefde die verborgen zijt. Thank you. wel zo'n gevalletje, herhaling is de beste leermeester. Ik denk dat er iets niet helemaal goed gaat met de PowerPoint, maar afijn, we hopen dat dat straks weer opgelost is. Laten we voor nu ons verootmoedigen voor God en laten we bidden. Heer onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, U bent de koning van de wereld. En we danken U dat U ons hier brengt, op deze morgen, op uw dag. Hoe we hier dan ook zitten, verwonderd door uw wonderen die elke dag weer nieuw zijn. Misschien vol verwachting op wat U ook vandaag in ons leven wil doen. Misschien ook wel met twijfels. Misschien vinden we het moeilijk om het vertrouwen op te brengen. Misschien voelen we ons het niet waard om voor u te komen. Nou Heer, hoe het ook zij, we willen u erkennen voor het leven dat u ons geeft. Dat u ons aanziet in genade. Dat u naar ons toekomt in uw Zoon, Jezus Christus. Ja, daarom zijn we hier toch. En dan belijden we u ook dat het niet altijd goed gaat in ons leven. Dat er gebrokenheid is, lijden, maar soms ook schuld. Dingen waar we ook wel van weten dat ze misgegaan zijn. En hier dan smeken we u, vergeef ons. Geef ons een nieuwe toekomst, een nieuwe dag om naartoe te leven. Uw toekomst. In uw Zoon. Nou, zo bidden we u om vergeving, maar ook om heling, om genezing. Heer, we bidden u om uw nabijheid. Alles wat wij nodig hebben. En dan bidden we u op deze dag ook bijzonder voor uw woord. Heer, spreek tot ons. Als uw woorden straks zullen klinken, geef dat ze verder mogen gaan dan alleen onze oren. Maar dat ze echt kracht mogen doen in ons hart, in ons leven. Kom zo met uw Heilige Geest op deze dag. Vernieuw ons bestaan. Geef vreugde. Geef liefde. Geef geloof en hoop. Zodat wij weer verder kunnen. Wandelend met u. En dat bidden we u allemaal. In het vertrouwen op u. En in de naam van uw Zoon. Onze Heer en onze zaligmaker, Jezus Christus. Amen. Voordat wij de schrift zullen openen, willen we gaan zingen. Ik hoop dat de PowerPoint ondertussen hersteld is. Het is helemaal goed, zie ik. Nou, hartstikke mooi. We gaan zingen het lied Heer, ik kom tot u. 3 coupletten. We hebben deze morgen twee schriftlezingen. Eén uit het Oude en uit het Nieuwe Testament. En onze eerste lezing komt uit de Psalmen, uit Psalm 44. En we horen daar het woord van onze God. Voor de koorleider van de Korachieten, een kunstig lied. God, met eigen oren hebben we het gehoord. Onze voorouders vertelden het ons door. De daden die u verrichtte in hun dagen, in de dagen van weleer. Om hen te planten hebt u volken verdreven. Naties verslagen om ruimte te geven aan hen. Zij verkregen het land niet met het zwaard, niet hun eigen kracht heeft hen gered, maar uw rechterhand, uw arm, het licht van uw gelaat. U had hen lief. U, God, bent mijn koning. U beveelt de redding van Jacob. Met u stoten we onze belagers neer en in uw naam vertrappen we onze tegenstanders. Het is niet mijn boog waarop ik vertrouw en niet mijn zwaard dat mij redt. Maar u hebt ons gered van onze belagers. U liet onze haters beschaamd staan. God, wij loven u dag na dag. Uw naam zullen wij altijd prijzen. Sela. Toch hebt u ons nu verstoten en vernederd. U trok niet ten strijde met onze legers. U deed ons wijken voor onze belagers. Onze haters roofden ons leeg. U hebt ons als slachtvee uitgeleverd. Ons onder vreemde volken verstrooid. U hebt uw volk van de hand gedaan. En veel bracht de verkoop u niet op. U hebt ons het mikpunt van spot gemaakt. Onze naburen smaden en honen ons. U hebt ons bij de volken belachelijk gemaakt. Ze schudden meewarig het hoofd. Heel de dag moet ik mijn schande dragen. Het schaamrood bedekt mijn gezicht. Als ik de vijanden hoor spotten en sarren, hem vol wraakzucht zie staan. Dit is ons overkomen, maar wij zijn u niet vergeten. Uw verbond verloochenden wij niet. Ons hart keerde zich niet van u af. Onze voeten, ze weken niet van uw pad. En toch hebt u ons naar de jakhalzen verbannen en ons met diepe duisternis bedekt. Hadden wij de naam van onze God vergeten en onze handen uitgestrekt naar een vreemde God, zou God dit niet hebben ontdekt? Hij kent de geheimen van ons hart. En toch worden wij dag na dag om u gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Word wakker, Heer. Waarom slaapt u? Ontwaak, verstoot ons niet voor eeuwig. Waarom verbergt u uw gelaat? Waarom vergeet u onze ellende, onze nood? Onze ziel ligt neergebogen in het stof. Ons lichaam vastgekleefd aan de aarde. Sta op, kom ons te hulp. Verlos ons omwille van uw trouw. Tot zover de eerste lezing. Onze tweede lezing komt uit het Nieuwe Testament, uit de tweede brief aan Timotheus. 2 Timotheus 2, vers 8 tot 13. We horen daar het woord van onze God. Houd Jezus Christus in gedachten. David nakomeling, die uit de dood is opgewekt. Dit heb ik verkondigd. En omwille van dit evangelie heb ik veel te verduren. Ik ben zelfs als een misdadiger gevangen gezet. Maar het woord van God laat zich niet gevangen zetten. Daarom verdraag ik alles omwille van de uitverkorenen. Opdat ook zij in Christus Jezus redding en eeuwige luister ontvangen. Deze boodschap is betrouwbaar. Als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Als wij volharden, zullen we ook met hem heersen. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Maar als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. En zalig, gelukkig, wie het woord van onze God hoort, het in het hart bewaart en daaruit leeft. Halleluja. Amen. Wij gaan zingen ter voorbereiding op de verkondiging uit diezelfde Psalm 44 die we lazen, vers 1, 5 en 11.
Thank you.
Straks na de verkondiging willen we zingen uit het nieuwe liedboek, lied 885. Vers 1 en 2, groot is uw trouw, o Heer. Dat zal ik straks niet meer verder aankondigen. Dat na de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Bij Psalm 44 moet je heel goed opletten. En niet alleen maar zoals we hem net zongen, hè, omdat het een beetje een onbekende melodie is. Nee, maar je moet ook goed opletten bij de inhoud. Want het lijkt net een loflied. God, zo lijkt het, wordt uitbundig geprezen voor wat hij in het verleden heeft gedaan. Om zijn grote daden, zijn verlossing. God, wij loven u dag na dag. Uw naam zullen we altijd prijzen. Het is net een loflied. Ja, totdat je bij dat woordje Sela in vers 9 komt. Een kleine pauze. In het voorlezen heb ik geprobeerd ook iets langer stil te blijven. Het is echt een omslagpunt in deze psalm. Heel ineens. Het doek valt. En we blijken ons helemaal niet te midden van een feestvierende mensenmassa te bevinden. Nee, het blijkt eerder een soort rouwstoet te zijn. Of misschien wel een rechtbank. We vallen als het ware midden in een strafzaak. En wie zit er in het beklaagde bankje? Nou, niemand minder dan God zelf. Het wordt langzaam duidelijk. Dit lied, dat is niet gedicht na een grote overwinning of bevrijding. Het is gedicht na een nederlaag. Israëls vijanden, en die waren door de eeuwen heen nogal best een aantal geweest. Ze hebben het volk een flinke militaire slag toegebracht. En die verheven woorden, die lofprijzende woorden van de eerste 9 verzen, over hoe God in het verleden altijd bij zijn volk was, maar die woorden blijken eerder van onbegrip te spreken. Heeft God zijn volk, zijn Israël dan nu in de steek gelaten? Gaat het verbond, die relatie van God met zijn volk dan nu niet meer op? Is God dan niet betrouwbaar? Dat zijn spannende vragen. En vanaf vers 10 worden ze ook helemaal niet voorzichtig gesteld. Nee, ik zei het al, God wordt als het ware in het beklaagde bankje gezet. Die wij in deze psalm, die aan het woord zijn, ze winden er geen doekjes om. U hebt ons als slachtvee uitgeleverd, ons onder vreemde volken verstrooid. U hebt uw volk van de hand gedaan en veel bracht de verkoop u niet op. Heel even vrij vertaald, u hebt ons voor een tientje op marktplaats gezet. En toen niemand dat wou bieden, nou toen gingen we ook nog akkoord met 5 euro. De gemeente die deze psalm gedicht en gezongen heeft, ze voelen zich ellendig, verslagen en eigenlijk toch ook wel een klein beetje bedrogen. En als ze dan een schuldige aan moeten wijzen van hun situatie, dan kijken ze niet in de eerste plaats naar die vijanden. Nee, dan wijzen ze heel duidelijk een andere kant op. Naar hun God, naar de Heer, die God van het verbond, die het beloofd had om bij hen te zijn en hen te bevrijden. Waarom heeft hij hen nu dan verlaten? Het is best heftig allemaal. Waar haalt men eigenlijk het lef vandaan, hè? Om zich zo tot God te richten? Moeten we ons dan niet onder goede, maar ook onder minder goede omstandigheden juist onderwerpen aan God? Hoe de dingen ook gaan, ja, zo zal God het dan wel willen. Soms hoor je dat wel. En soms lijkt het in de Bijbel ook zo te gaan. Je kunt denken aan het boek Job. Job die in eerste instantie heel kalm blijft onder al die verliezen die hij leidt. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de Heer zij geprezen. Ja, maar tegelijk is het in de Bijbel vaak toch ook nog net wel wat ingewikkelder dan alleen maar dat. Verderop in dat boek Job, maar ook hier in Psalm 44... daar horen we toch even een heel ander soort geluid. Als kerk, als gemeente leven wij momenteel naar Pasen toe. En dat betekent dat we nu in de lijdenstijd zitten. 40 dagen in de woestijn. 40 dagen waarin we die donkere kanten van het leven en van onze wereld onder ogen komen. Nee, lang niet alles gaat over rozen. Deze weken, ze staan in het teken van het kruis van Christus. En dat moeten we niet onderschatten wat dat is. Jezus, die zo ontzettend en zo onschuldig leed. Nee, wij lijden lang niet altijd zo onschuldig. Soms, dan maken we van die keuzes, daar gaat het nodige aan kapot. En dan dragen we niet eens altijd de consequenties voor onze eigen daden. Nee, soms dan draaien anderen ervoor op. Doen we anderen pijn. Misschien ook juist wel de mensen die dichtbij ons staan. Dat is ook de lijdenstijd. Christus als de onschuldige, tegenover wie wij als schuldigen staan. En tegelijk, die gebrokenheid in de wereld en in ons leven, die is ook breder. Ook veelzijdiger dan alleen maar schuld. Wij willen graag meestal dat de dingen goed kloppen. Ook zelfs in ons denken over God. En dan kan het nog wel eens verleidelijk zijn, hè, om al het lijden in de wereld op een of andere manier terug te brengen op schuld. Een schuldige aanwijzen. Het principe van eigen schuld, dikke bult. Dat deden die vrienden van Job eigenlijk. Die kwamen naar hem toe en die bleven er maar op hameren dat hij wel gezondigd zou hebben. Dat Job echt iets totaal verkeerds had gedaan. Want ja, anders zou God hem toch nooit zo laten lijden. Maar zo zwart-wit is het vaak helemaal niet in het leven. Het is nu vaak eenmaal ingewikkelder dan dat. Israël in Psalm 44 is zich er echt wel van bewust dat wij soms lijden door eigen schuld. Er zijn genoeg andere psalmen, ook genoeg gedeelten in de profeten, waar er schuld wordt beleden. Maar dit keer niet. Nee, in Psalm 44 is men heel stellig. Dit is ons overkomen, maar wij zijn u niet vergeten. Uw verbond verloochenden wij niet. Er is dus ook lijden dat gewoon niet klopt. Waarbij het wel lijkt alsof die liefdevolle God die we kennen uit het verleden, over wie wij gehoord hebben, in wie we geloven, wiens liefde we zelfs ervaren hebben, alsof die God, de Heer, gewoon niet thuis is, geen gehoor geeft. Word wakker, Heer, waarom slaapt u? Soms zien we dat in het groot, in de wereld om ons heen. Afgelopen vrijdag was de begrafenis van Alexei Navalny in Rusland. Hij waagde het om te strijden voor gerechtigheid tegen het regime van Poetin. Hij werd gearresteerd. En na een tijd in een strafkamp kwam zijn verhaal tot een tragisch einde. Vermoord, omdat hij opkwam voor dat wat juist is. En Poetin, de tiran, hij blijft gewoon aan de macht. Het klopt niet. En als je dat soort dingen hoort in het nieuws, en die dingen zijn er zoveel, ja, dan begrijp je misschien ook Psalm 44. Ontwaak, Heer. Waarom verbergt u uw gelaat? Nou, soms is het onrecht en het lijden misschien ook kleiner, meer verborgen. Maar daarmee misschien wel des te pijnlijker, des te intenser, omdat het ons raakt, ons eigen leven. En dan kunnen anderen daar van alles van zeggen. Een samenloop van omstandigheden, dikke pech, heel vervelend. Allemaal lege woorden, nutteloze pleisters die soms geplakt worden. Maar jij blijft wel met een bloedend hart achter. En dan herken je je misschien wel in die woorden van Psalm 44. Misschien stiekem, maar toch. God, Waarom vergeet u onze, waarom vergeet u mijn ellende, mijn nood? Ja, soms mogen we harde woorden tegen God spreken. Dat is geen spotten of vloeken. Het zijn geen woorden over God. Nee, maar woorden gericht tot God. Het gebed, dat is altijd vrij. Dat blijkt ook maar weer in deze psalm. Het gaat tegenwoordig nog wel eens over safe spaces. Ruimtes waarin je vrijuit kunt spreken, alles kunt zeggen wat je wilt. Nou ja, er is eigenlijk maar één echte safe space. En dat is het gebed. Sterker nog, dit soort vragen, de echt lastige vragen, de waarom vragen. Waarom overkomt mij dit? Hoe lang nog? Hoe ben ik hier beland? Waarom doet u mij dit aan? Dat soort vragen, die kunnen we eigenlijk aan niemand anders dan alleen maar aan God stellen. Want het is niet eerlijk als we dat soort vragen aan mensen stellen. Zelfs al kunnen ze iets doen aan het lijden of aan het kwaad, mensen overzien het nooit helemaal. Maar God wel. En dat vergt wel moed. En dan zeg ik misschien iets heel gewaagd, maar om God ter verantwoording te roepen. Nee, niet vanuit een soort houding van trots en triomfantelijkheid, alsof wij boven God zouden staan. Nee, maar juist vanuit de nood en vanuit de gebrokenheid van het leven. Waar halen we zulke moed nou vandaan? Waar haalt Israël in deze psalm die moed vandaan om God ter verantwoording te roepen? Nou ja, Israël haalt die moed uit het verbond. Uit die relatie met hun God. En zoals die psalm begint. God die naar hen toe was gekomen en hen telkens weer bevrijd had, beloftes had gedaan. Israël gelooft dat God hen zelf de ruimte geeft om hem ter verantwoording te roepen. Het komt aan op die relatie. Waarin we de Heer leren kennen als een trouwe God. Want als God niet trouw zou zijn, niet betrouwbaar, ja, dan zouden we ook eigenlijk niet kunnen klagen als de dingen in de wereld om ons heen niet zouden kloppen. Maar God is nu juist wel trouw. Dat is een soort grondvertrouwen van Israël en ook van ons. Dat is de basis voor ons geloof. Elke dienst weer staat in dat teken. We zijn er net mee begonnen. Hij die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn hand. Daar mogen we God aan houden. Dat is ook geloof. God houden aan zijn belofte. Juist als het allemaal even anders lijkt te gaan. De kern van deze psalm komt eigenlijk pas aan het einde. Waar ondanks alles, ondanks de omstandigheden, toch vertrouwen blijft op die trouw van God. Sta op, kom ons te hulp. Verlos ons omwille van uw trouw. Het raakte me iets dat ik las over deze psalm. En dat als de omstandigheden nu zo donker zijn, dat het er echt op lijkt dat God misschien niet te vertrouwen is. Hoe kan die psalm dan juist op Gods trouw blijven pleiten? Dat is toch eigenlijk in strijd met elkaar. Dat is niet logisch. Dat is niet redelijk. En nee, dat is het ook niet. Dit gebed gaat veel dieper dan wat redelijk is. Veel dieper dan alles wat wij misschien over God denken te weten. Alle manieren waarop wij God proberen te vangen, voorspelbaar proberen te maken. Nee, in de lijdenstijd blijft er alleen aanhoudend geloof over. Aanhoudend geloof, dat hoopt op die aanhoudende liefde van God. Die verrassende liefde, die wij gelukkig nooit met ons beredeneren kunnen vangen. Dat is liefde die overkomt ons. Die bevrijdt ons. Want dat is eigenlijk echt waar de hoop in de lijdenstijd bloeit. Als een kwetsbare, maar o zo mooie lentebloem. Die trouwe liefde van God. Nee, die stopt niet in het lijden. In de gebrokenheid neemt God geen afstand van wie hij is. Nee, maar juist op de donkerste dagen van het leven. In de donkerste nachten van de wereld. Dan blijkt God zo trouw te zijn, dat hij juist niet op afstand toe blijft kijken. Nee, God heeft ons zo lief gehad, dat de Heer met ons meeleidt. Hij staat als het ware te midden van dat volk in Psalm 44. Hij staat naast u, naast jou. Die woorden van klacht en aanklacht, het zijn ook zijn woorden. Die woorden aan het kruis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? God die zichzelf omwille van ons kwijtraakt. Ja, als dat geen trouw is, als dat geen liefde is. En dat biedt ook perspectief, zelfs in de lijdenstijd. Dat is het uitgangspunt in 2 Timotheus. Houd Jezus Christus in gedachten. Want zoals in Christus, ja, zo is Gods trouwe liefde nergens anders zichtbaar. Niets is dieper dan de dood. Daarom bereikt Psalm 44 daar ook het dieptepunt. Onze ziel ligt neergebogen in het stof, ons lichaam vastgekleefd aan de aarde. Maar Christus is de dood ingegaan. Gods liefde kent letterlijk geen grenzen. Die houdt niet op. Zijn trouw is werkelijk tot in eeuwigheid. Nee, al dat lijden, de gebrokenheid in deze wereld en in ons leven, we kunnen dat nooit helemaal kloppend maken. We kunnen het nooit helemaal op een rijtje krijgen. Het blijft pijn doen. Er blijven dingen die gewoon niet kloppen. We blijven als het ware, je zou kunnen zeggen, achter met een gebroken vaas, die we maar niet in elkaar gelijmd krijgen. Er blijven scherven achter. En toch is er leven mogelijk, te midden van die gebrokenheid. Want die gebrokenheid heeft nooit het laatste woord, ook niet in jouw leven. Zoals die briefschrijver het best wel treffend zegt, ik ben als misdadiger gevangen gezet, maar het woord van God laat zich niet gevangen zetten. Hoeveel wij ook lijden, hoeveel Christus ook geleden heeft, hij is opgestaan. Er is leven voorbij de gebrokenheid. En als we dat perspectief meenemen, dat Jezus alle gebrokenheid doorstaan heeft, en dat Gods trouw zelfs, ja misschien juist wel, midden in het lijden bij ons blijft. Dan is er een weg waar misschien wel geen weg meer leek. Dan kunnen er heel veel moeilijke dingen zijn, ja zeker. Maar nooit onmogelijke dingen. Want als wij blijven vertrouwen op Gods trouwe liefde, dan is ons lijden niet zinloos. Nee, maar dan delen wij in het lijden van Christus. Dan blijft dat gebed van Psalm 44 ook staan. Zeker wel. We mogen met onze vragen en zelfs met onze klachten bij God terecht. Dat wil God zelfs. Maar dat gebed, dat is alleen maar mogelijk als we blijven geloven, blijven vertrouwen op Gods trouw. Als we uiteindelijk tot de conclusie zouden komen dat God ontrouw is, dat hij ons in de steek heeft gelaten, ja, dan zou dat gebed geen zin meer hebben. Dan kunnen we hoogstens nog dingen over God zeggen. Maar ons tot God richten, bidden, dat zou dan geen zin meer hebben. Maar Christus, hij is na zo'n diepe weg van lijden opgestaan in heerlijkheid. Wij leven toe naar Pasen. En juist daarom blijft er toch grond voor dat geloof. Daarom mogen we blijven vertrouwen op Gods trouwe liefde. Want bij God bestaat er niet zoiets als onmogelijk. Deze boodschap is betrouwbaar. Als wij met hem gestorven zijn, dan zullen we ook met hem leven. Als wij volharden, zullen we ook met hem heersen. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Maar als wij hem ontrouw zijn, hij blijft ons trouw. Want zichzelf verloochenen, dat kan hij niet. Die woorden, die vatten het samen. Alles wat wij te verduren krijgen. Nou, zelfs daar waar het misschien voelt alsof God ons verlaten heeft, alsof er geen hoop meer is. Christus heeft het ook doorstaan. En door zijn geest is het een sterven met hem. En dan, ja, dan zullen we ook leven met hem. Zelfs daar waar wij de trouw misschien helemaal niet meer op kunnen brengen. Waar ons gebed verstilt, waar ons geloof begint te wankelen. Waar we God dreigen te verloochenen. Christus kan zichzelf nooit verloochenen. Hij blijft ons trouw. Want zijn diepste drijfveer, het hart van Jezus, is niets anders dan Gods trouwe liefde. Trouwe liefde voor een verslagen volk. Een volk in de woestijn. Een volk in een tijd van lijden. Zij die misschien wel op hun laatste benen staan. Nog maar één gebed te bidden hebben. Een stamelende aanklacht. Of misschien bent u zelfs al wel uitgebeden. Hoe het ook zij. Zelfs daar waar onze trouw ophoudt. Hij blijft trouw. Want zijn liefde gaat tot de dood. En blijft tot in eeuwigheid. Mogen deze woorden gesproken zijn in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen.
Thank you.
We willen onze God gaan danken en voorbeden doen. Laten we bidden. Heer, wij danken u. Ja, we danken u voor wie u bent. Want u bent die trouwe God, die trouw blijft tot in eeuwigheid. Ja, zelfs tot in de dood. Ja, dat u niet ver weg op afstand bleef toekijken, maar dat u juist op de donkerste dagen, in de donkerste nachten, zelf naar ons toegekomen bent. Dat u ons lot op u genomen hebt. Ja, Christus, dat u zo zwaar hebt willen lijden voor ons. Ja, hoe kunnen we u daar ooit genoeg voor danken? Heer, dat is niet mogelijk. Dan blijft de lofprijzing voortgaan. En dan bidden we u ook, geef ons meer geloof, meer vertrouwen op uw trouw. Zodat we op die manier zullen blijven wandelen naar uw toekomst. Ziende op Jezus. Dat wij in zijn liefde, die trouwe liefde, zelf ook een bron van liefde en een bron van hoop mogen vinden. Ja, dat het ons als het ware mag aansteken. Zodat we ook voor de mensen om ons heen tot een licht, tot een zegen mogen zijn. Want Heer, uw trouwe liefde, die is te groot om niet te delen. Ja, daarvan kunnen we blijven delen. Zoals u eens brood en vis deelde. Geef dat we dat ook als gemeente mogen doen. Dat we zo onze roeping mogen verstaan. Zelfs en misschien juist wel in de lijdenstijd. Als we te maken krijgen met gebrokenheid. In de wereld om ons heen. Maar ook in ons eigen leven. Onder elkaar. Als er zusters en broeders zijn die te lijden hebben. Heer, geef dat we het opmerken. Dat we er voor elkaar mogen zijn. Zoals u er voor ons bent. Ja, Heer, dat we uw liefde zo bij elkaar mogen brengen. Ons samen mogen verwonderen over de grote daden die u deed en nog steeds doet. We danken u daarvoor. We danken u voor het getuigenis van onze broeder. Voor het wonder dat hij heeft beleefd. Ja, dat hij zelfs is. Heer, we danken u voor dat soort getuigenissen, voor dat soort dingen die in ons midden gebeuren. En tegelijk bidden we u ook voor de mensen voor wie hun verhaal anders gaat. Die op een andere weg gaan. Waar het lijden uitzichtloos lijkt. Of misschien naar alle menselijke maatstaven zelfs uitzichtloos is. Heer, geeft u ons toch te weten dat u ons nabij bent. En dat er zulke moeilijke dingen kunnen zijn, maar nooit onmogelijke dingen. Want als u bij ons bent, dan is zelfs de dood een verslagen vijand. Geef zicht daarop. Geef vertrouwen op uw trouw. Als er ziekte zijn, als er pijn is. Als het leven ons zoveel slagen toedeelt. Heer, wees nabij. We bidden u ook voor de mensen die te maken hebben met verliezen. In het bijzonder de rouwdragende familie in ons midden. Geef dat we om hen heen mogen staan. Maar nog veel belangrijker, Heer, staat u om hen heen. Geef te zien dat u ook in dit verdriet een troost wilt zijn. Ja, de trooster. Kom zo, Heilige Geest. Geef dat wij ons lijden mogen leren zien als een sterven met Christus. Zodat wij ook met hem zullen leven. Nu al en tot in alle eeuwigheid. Ja, we bevelen u al het werk wat wij als gemeente mogen doen aan. Als er ook weer belijdenis en doop zal gaan plaatsvinden als er daarvoor een oproep is gedaan. Heer, geef dat de gemeente uitgebreid mag worden in de diepte en in de breedte. Dat ons geloof, onze hoop en onze liefde al maar vuriger mogen gaan branden tot uw eer. We bidden u ook voor onze wereld. Heer, voor alles wat daar gebeurt. Want dan is het soms zo onrustig. Dan is er ook zoveel gebrokenheid. We denken aan de familie en iedereen die dichtbij Navalny stond. De Russische oppositieleider. Heer, verschrikkelijk, zulk onrecht. Doet u nog recht? Ook in dat land, in Rusland, waar zoveel mis is. Waar zoveel talloze, naamloze mensen slachtoffer worden van dat regime. Ook in de Oekraïne, als die oorlog nog steeds voortgaat. Heer, breng nog bevrijding. Daar, maar ook op zoveel andere plaatsen waar oorlog en geweld overheersen. Waar tirannen het voor het zeggen hebben. Heer, waar menselijke fouten, menselijke gebrokenheid zoveel schade aanricht. We noemen in het bijzonder Gaza en Israël. Heer, breng nog vrede. Breng nog vrede en gedenk nog uw verbond. Geef dat Israël een banier voor de volken mag zijn. Tot vrede en niet tot geweld. Heer, we bevelen alles wat zo groot is en wat ons soms boven het hoofd groeit. We bevelen het aan u, omdat we weten dat u trouw bent. Dat uw liefde duurt tot in eeuwigheid. En in een moment van stilte willen we onze eigen noden of onze eigen dankpunten bij u neerleggen. En onze gebeden brengen wij weer samen in dat gebed dat uw Zoon Jezus ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Wij gaan ons slotlied zingen. En ik heb hierop staan dat we gecollecteerd zal worden tijdens het voorspel van het slotlied. Ik zag ook nog ergens staan dat dat bij de uitgang, ik begrijp bij de uitgang. Dus u mag straks uw gave bij de uitgang geven en u mag dat doen als antwoord op Gods eigen trouwe liefde. Wij willen zingen ons slotlied. Jezus, leven van mijn leven. 3 coupletten. 1, 2 en 4. meisjes zijn ondertussen ook weer terug, zie ik. En jullie hebben wel een hele bijzondere dienst gehad, denk ik. Want ik zie allemaal kroontjes her en der. Dus nou, dat is vast wel iets moois geweest. En wij mogen weer van hier gaan. En dat mogen we doen vol vertrouwen. Op die trouwe liefde van God. Die we toch wel allemaal zien in onze Heer, Jezus Christus. En daarom bidden we ook vol verwachting om zijn zegen. De vrede van God, die alle verstand te boven gaat. Bewaren onze harten en onze zinnen in Christus Jezus, onze Heer. Die met de Vader en de Geest leeft en regeert tot in eeuwigheid. Amen.